It eigenlijk, dat heeft als thema leven en overvloed. En als subthema waarom Jezus tot ons kwam. Waarom Jezus tot ons kwam. Er zijn meerdere antwoorden en uitleg is daarvoor mogelijk. Maar ik beperk me tot een tekst uit Johannes 10 en we gaan er 11 met elkaar lezen. En dan lichten we één vers eruit en daar gaan we over nadenken met elkaar. Jezus die zegt daar, voorwaar, voorwaar, eigenlijk staat er amen, amen, het is zo, zegt Jezus, het is zo, het is zo. Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen, voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en hij voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen. Doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus zeide dan nogmaals, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen, allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur, als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen, maar ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. De dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te verdelgen, zegt Jezus. Maar ik ben gekomen opdat ze hebben leven en overvloed. Met de dief bedoelt Jezus hier Satan en zijn demonen. Onreine geesten. En dit is wat Jezus over Satan zegt. Als hij tegen zijn opponenten spreekt. Hij zegt, u hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Hoor goed wat de begeerten zijn. Die was een mensenmoordenaar van het begin en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Nou, als je de vader der leugen bent, dan heb je de leugen verwekt. Dus de leugen komt voort uit Satan. Daarom is hij de vader van de leugen. Jezus daarentegen zegt, maar ik ben gekomen opdat zij hebben leven en overvloed. Nou, deze uitspraak leidt natuurlijk tot een aantal vragen, want we kunnen ons stellen, wat voor soort leven? Wat voor soort leven bedoelt Jezus? En wat voor soort overvloed bedoelt Jezus? En hoe ontvangen wij dit leven? We gaan eerst nadenken over wat voor soort leven. In het evangelie en in het leven waar Jezus op doelt, gaat het om een geestelijk soort kwaliteit van leven. Een leven in een geheel andere stijl als dat de wereld kent. En we gaan daarvoor lezen uit Markus 8 vanaf vers 34. Markus 8 vanaf vers 34. En dan krijgen we een beetje een inzicht wat voor leven Jezus bedoelt. Markus 8 vanaf vers 34. En hij riep de scharen, dat is niet iets waarmee je knipt, maar het is een grote menigte. En Jezus riep de menigte met zijn discipelen tot zich. En hij zeide tot hen, als iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, hij neme zijn kruis op, figuurlijk, en volge mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verliezen zal, om mijnentwil en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat baat het de mens de gehele wereld te winnen, maar schade te lijden aan zijn ziel? Heel interessant wat Jezus zegt. Als je mij wil volgen, zegt Jezus, dan moet je je kruis opnemen. Dat betekent, je gaat een last op je nemen. En dat kruis bestaat hierin dat je niet meer langer je eigen belangen zoekt. En dat je je leven, koste wat het kost, tot ontplooiing wil brengen, maar dat je bereid bent jouw stijl van leven in te leveren voor de stijl die Jezus je aanbiedt. En dat is navolging, dat is discipelschap. En dan zegt Jezus nog iets heel interessants, want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. En ik wijs erop, de ziel is eeuwig. We kunnen om ons heen kijken en we zien de mensen in de meest prachtige auto's rijden, de meest geweldige vakanties vieren, huizen, materiële rijkdommen, genietingen. Maar het is tijdelijk, het is een kwestie van jaren en dan is het over en uit. Maar Jezus zegt, het gaat om de ziel, onze eeuwige bestemming. En daar heeft hij het over. Dus als je mij wil volgen, dan moet je je leven verliezen, figuurlijk. Je eigen levensstijl, om mijnentwil en om dat van het evangelie. En dan zal je het behouden. Dus je geeft het prijs, maar daardoor, omdat je het prijs geeft, zul je het juist behouden. En dan wil ik nog een stuk lezen uit Markus 10, vers 42. Markus 10, vanaf vers 42. En daar lezen we ook weer iets. Moet je voorstellen, de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, die hebben een vraag. En die komen met hun moeder bij Jezus, want die moeder is ambitieus, ambitieuze mama. En die zeggen, Heer, we willen u iets vragen. En Jezus zegt, vraag. En dan zegt die moeder, geef dat mijn zonen in uw koninkrijk, één aan uw linkerhand en één aan uw rechterhand mag zitten. En dan zegt Jezus, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal drinken? En ze denken niet eens na en ze roepen, ja, tuurlijk kunnen we dat. Maar Jezus bedoelt de beker van zijn lijden, dus zijn kruisdood. En zij zeggen, ja, dat kunnen wij. En dan zegt Jezus, mijn beker zullen jullie wel drinken, dus jullie zullen lijden om mijn naam. Maar het zitten aan mijn linker of aan mijn rechterhand is niet aan mij te geven. Dat wordt door mijn vader bepaald. Maar de discipelen krijgen dan, die horen dat en die krijgen ruzie, want die zijn net zo ambitieus als die twee broers. En ze krijgen ruzie. En dat lezen we dan ook in vers 41 van Markus 10. En toen de tien dit hoorden, begonnen zij Jacobus en Johannes het kwalijk te nemen. Let op wat Jezus dan zegt. En Jezus riep hen tot zich en zeide tot hen, u weet dat zij die regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren en hun rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het echter onder u niet, maar wie groot wil worden onder u zal uw dienaar zijn en wie onder u de eerste wil zijn zal aller slaaf zijn, want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Wauw. Wie onder u de grootste wil zijn, zal aller dienaar zijn. Want ook de Zoon des mensen, dat is Jezus zelf, is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Een stijl van leven. En zegt Jezus, hij is niet alleen gekomen om te dienen, maar ook om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Op Goede Vrijdag vond dat plaats. Dat is dus wat voor soort leven, een geestelijke kwaliteit van leven. Dat als je wil groeien, als je belangrijk wil zijn, dan moet je dienen. Derk Prins, een bekende bijbelleraar, heeft ooit gezegd, the way up is the way down. Heel mooi, dat kun je goed onthouden. The way up, de weg omhoog, is de weg naar beneden. Jezus was degene die de voeten waste van zijn discipelen, een slavenklus. En hij gaf een voorbeeld. Moet je voorstellen, als de wereld daarin opereert, in die stijl van leven, dan wordt de wereld een paradijs. En dan kan God zegenen. Maar wij worden misleid door de dief. Die komt om te stelen en te slachten en te verdelgen. De dief die altijd zegt, nee, je moet voor jezelf opkomen. Want een ander doet het niet. De anderen doen het ook. En zo misleidt hij ons. En zo maakt hij ons gek. En we gaan voor onszelf. En we gaan voor ons succes. En we zien de mensen niet als kostbare medemensen. Soms misschien, maar we zien ze vooral als concurrenten waar we mee moeten concurreren. We zien ze als een bedreiging en vaak zijn ze helaas dat ook. Maar dat is niet de stijl van leven die God bedoeld heeft. En daarom moeten we nooit zeggen, waarom doet God niks? Want God heeft ons een levensstijl aangeboden, de 10 geboden, maar ook hoe we met elkaar moeten omgaan. En we doen het niet. Dan houdt alles op. Als ik een gebruiksaanwijzing lees voor een apparaat en vervolgens lap ik die gebruiksaanwijzing aan mijn laars, als ik al een laars heb, En het apparaat gaat naar de knop omdat ik zelf maar wat aanrotzooi. Moet ik niet de fabrikant de schuld geven, begrijpt u? Amen. Nou, wat voor soort van overvloed bedoelt Jezus? De tweede vraag. Ik ben gekomen omdat ze hebben leven en overvloed. Maar wat voor soort overvloed? Is het materiële overvloed? Nee, niet in de eerste plaats. Het is niet alleen materiële overvloed. Hoewel, dat ook geldt, want Jezus leert, zoek eerst mijn koninkrijk en zijn, of Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen, die ook belangrijk zijn, primaire levensbehoeften, zullen u bovendien geschonken worden. Maar het is niet die overvloed die Jezus bedoelt. Het leven wat Jezus bedoelt is een kwaliteit van geestelijk leven. Een rijkdom, een overvloed aan de binnenkant. Onder andere wat bestaat uit de vruchten van de geest, van Galaten 5 vers 22. Dat is een vrucht die bestaat uit liefde, uit blijdschap, uit vrede, langmoedigheid, langzaam tot kwaad, vriendelijkheid, goedheid, trouw, staat ook geloof. Zachtmoedigheid, zelfbeheersing, dat is een innerlijke rijkdom, dat is een innerlijke overvloed. En dat komt ook overeen met het grote gebod. Want in het grote gebod worden wij opgeroepen om God lief te hebben met geheel ons verstand, met geheel ons kracht, met geheel ons ziel. En het tweede, daaraan gelijk aan het grote gebod, is dat we onze naasten zullen lief hebben als onszelf. Een gebod groter dan dit bestaat niet. En aan deze twee geboden, zegt Jezus, die twee haken, hangt de wet en de ganse profeten. Je kan de hele Bijbel ophangen aan deze twee geboden. God lief hebben. Met geheel je hart, met geheel je kracht, met geheel je ziel. En het tweede daaraan gelijk is je naaste als jezelf. Nou, hoe ontvangen wij dat leven? Johannes 3, door opnieuw geboren te worden. Door met ons oude leven naar Golgotha te gaan. Naar God toe te gaan en te zeggen, Heere, ik heb een verlosser nodig. Ik heb vergeving van zonden nodig. Want alle mensen hebben gezondigd. Dan ga je naar God en je vraagt vergeving voor je zonde. En daarna neem je Jezus aan als je persoonlijke verlosser en Heer. Want Hij wordt Heer. En dan mag je Hem volgen. Maar je weet wat het inhoudt. Dan ga je leven in een andere stijl. Waar het niet meer om ikke gaat. Maar waar het ook om de andere mensen om je heen gaat. Omdat God dat wil en van ons vraagt. En dat zal niet zo perfect gaan zoals het bij Jezus ging. Maar het is een proces, het is een reis waar God ons toe aanmoedigt en uitdaagt en waar God ons toe wil bekwamen als wij gehoorzaam zijn. Zo ontvangen we dat eeuwig leven. Maar onthoud goed, dat eeuwig leven, wat wij ontvangen, kunnen we nooit ontvangen en we kunnen het niet handhaven buiten de relatie met Jezus om. Daarom zegt Jezus, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven, dus mijn woord horen, geloven, vertrouwen en daarnaar handelen, dan blijven jullie als het ware in de wijnstok. Dan kan mijn leven tot jullie komen en draag je veel vrucht. Maar als je dat niet doet, dan word je afgesneden en je verdroogt en je verdort. Daarom zegt Jezus ook, wat noem je me Heer, Heer en doe niet wat ik zeg. Als je hem Heer noemt, maar je doet niet wat hij zegt, blijf je niet in de wijnstok en zal je geestelijk leven verdrogen en verschrompelen. En God wil dat niet. Nou, voorbeelden van veranderde levens zijn er genoeg. Want ik ken vandaag de dag, heb ik geschreven, honderden mensen persoonlijk die door Jezus invloed in hun levens het levende bewijs zijn dat Jezus inderdaad doet wat hij zegt. Jezus zei, ik ben gekomen opdat ze hebben leven, we hebben gezien wat voor leven, leven en overvloed. Vrucht van de geest, blijdschap, vrede, een zinvol leven, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En ik heb voorbeelden genoeg in de Bijbel zelf, vinden we de overspelige vrouw. Die wordt tot Jezus gebracht en de geestelijke leiders willen die overspelige vrouw, willen ze misbruiken, zeg maar, om Jezus in de val te laten lokken en te laten lopen. En dan zeggen ze, Jezus, in de wet heeft Mozes gezegd dat iemand die overspel pleegt, zoals deze vrouw, die moet gestenigd worden. Wat zegt u? En Jezus die schrijft in het zand en hij denkt na, maar hij had al lang een antwoord. En op een gegeven moment staat hij op en dan zegt hij, oké, Wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen werpen. En ze denken na en iedereen weet dat die zondig is. En ze staat er en ze druipen af, te beginnen met de oudste. En ze gaan allemaal weg. En dan zegt Jezus, vrouw, waar zijn je veroordelers? Hebben ze je nog veroordeeld? Nee. Dan zegt Jezus, maar ik veroordeel je ook niet. Maar ga heen en zondig niet meer. Hij is gekomen omdat wij hebben leven en overvloed. Niet omdat we verloren gaan. Zacchaeus, de landverrader, de tollenaar, die met de nek werd aangekeken door zijn landgenoten. Jezus moest bij hem binnenkomen en zegt, Zacchaeus, ik moet in je huis komen. En wat gebeurt er met Zacchaeus? Van een vijand van het volk, van een afperser, een landverrader, verandert hij in een mensenvriend. Iedereen die heeft afgeperst, geeft die viervoudig terug. Hij geeft de helft van zijn vermogen aan de armen. En wat zegt Jezus? Heden is ook aan deze man, dit kind van Abraham, redding gegeven. Jezus is niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden. Ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed. Saulus van Tarsus, de fanatieke jonge fariseer die de kerk vervolgde, die mensen liet opsluiten en bij executies was, die de kerk haatte tot op het bot, had een ontmoeting met Jezus. Die was gekomen omdat ook Saulus zou hebben leven en overvloed en hij werd een van de meest zachtmoedige en vruchtbare apostelen in het Nieuwe Testament. Groot deel van het Nieuwe Testament hebben we aan Paulus te danken. Maar ook in mijn eigen leven ex-prostituees ken ik, criminelen, verslaafden, egotrippers, workaholics, sportmensen, mensen die het gemaakt hadden en toch niet gelukkig waren. Allemaal veranderd. Gewone mensen, wat zijn gewone mensen? Eenvoudige mensen, wie het leven werd veranderd door de ontmoeting met Jezus. Maar ook hele bekenden, zoals de hersenschirurg Ben Carson, die ook opging voor het presidentschap. Weet je wat er met Ben Carson gebeurde? Zijn moeder die was een alleenstaande vrouw die de kost moest verdienen met allerlei klusjes voor haar twee zonen. En hij was dus vaak alleen, maar hij was ook een driftkikker. Hij was geen kikker, maar een driftkikker, een driftig iemand. En op een dag was hij weer zo driftig, hij was jong, een tiener, was hij zo driftig, hij had ruzie met zijn vriendje en hij pakt zijn mes. En hij wil zijn vriend steken en dat mes dat breekt op de koppel van de riem van zijn vriendje. Het breekt af en hij schrikt zo verschrikkelijk. Hij denkt, wat heb ik gedaan? Ik had mijn vriend wel kunnen vermoorden met dit mes. Gelukkig was het een rotmes en brak het af. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft de Bijbel van zijn moeder gepakt. Hij heeft zichzelf opgesloten op het toilet. En hij is gaan bidden met die Bijbel van zijn moeder in zijn hand, dat God hem van zijn drift zou verlossen en bevrijden. En God heeft het gedaan. En deze jongen uit het ghetto, een kansarme jongen, veranderde door dit gebed en werd een van de grootste hersenschirurgen uit de vorige eeuw. Hij was als eerste in staat een Siamese tweeling die met de hoofdjes in elkaar was gegroeid, zo los te maken dat beide in leven bleven. Dat is wat Jezus doet. Ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed. Overal waar hij komt, overal waar hij een gewillig oor, gewillig hart vindt, ontstaat er nieuw leven. Lewis Wallace zegt u misschien niets. Lewis Wallace was een agnost of een atheïst. Geweldige, briljant denker. En iemand zei een keer, weet je, jij bent zo intelligent, kun jij niet eens een keer een boek schrijven waardoor er voor eens en voor altijd met het christelijk geloof wordt afgerekend? Kun je dat niet? Dat zou mooi zijn. En dat sprak hem wel aan. Ja, hij denkt, oké, ik ga onderzoek doen en ik ga laten zien dat het christelijk geloof eigenlijk een fabeltje is, een sprookje, een verzinsel, wat veel mensen denken. Maar hij ging het echt bestuderen, want hij was wetenschappelijk onderlegd. En halverwege, of misschien nog wel eerder, tijdens zijn studie ontdekte hij, maar wacht eens even, het is waar, het is betrouwbaar, het klopt. Jezus is degene die hij beweert te zijn. En hij komt tot geloof. En al die informatie die hij heeft vergaard, die verwerkt hij in een boek. En dat boek is bekend onder de naam Ben-Hur, later verfilmd. En een van de meest bekroonde films aller tijden. Geweldig spektakel, Ben-Hur. En dan is er professor Josh McDowell, die zag hoe vrienden van hem op de campus, op de universiteit, tot geloof kwamen. En Josh dacht, ik moet ingrijpen. Dit gaat fout, ze zijn gebrainwashed, gehersenspoeld. En ook hij ging onderzoek doen. En hij ging heel structureel, ging hij alles bestuderen. Hij heeft er heel veel in geïnvesteerd en ook hij kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het waar was. En zou Josh McDowell niet geweten hebben en Lewis Wallace niet geweten hebben en Ben Carson dat een slang niet kan praten? Dacht je dat Newton niet wist dat een slang kon praten en Pascal en Faraday en Bacon en nog zoveel andere grote geleerden, Pasteur? Natuurlijk wel, maar ze keken verder dan hun neus lang was en ze ontdekten, wat veel oppervlakkige mensen zeggen, dat het geen sprookjesboek is. Ze kwamen tot geloof. Ook Josh McDowell kwam tot geloof. En hij is een geweldige verdediger voor het christelijk geloof geworden. En zo zijn er wel meer. Lee Strobel, een evangelist, of een journalist, een topjournalist, die wel even ging uitzoeken dat zijn vrouw misleid was toen ze christen werd. En ook hij kwam tot geloof. En zo kunnen we doorgaan. Alle interviews die wij mochten doen voor onze lokale televisie. Al die levens, inclusief wonderen en tekenen en bijzondere getuigenissen, vertellen dat Jezus is gekomen omdat we leven hebben in overvloed. Maar het belangrijkste leven, dat hebben we nog niet besproken, maar dat wil ik heel kort toch even aantippen. En dat vinden we in Johannes hoofdstuk 11. Jezus is dus gekomen voor dat de mensen hebben leven en overvloed. En dat is een kwaliteit van leven in deze generatie waarin wij leven, in elke tijd. Maar er is nog iets. Als zijn vriend Lazarus gestorven is en Jezus staat op het punt om hem op te wekken uit de dood, dan heeft hij een gesprek met de zus van Lazarus, Martha. En dan zegt hij in vers 23... Jezus zeide tot Martha, uw broeder, die was overleden, Lazarus, uw broeder zal opstaan. Martha zei tot hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongste dagen, helemaal aan het eind, als God gaat oordelen, alle die geleefd hebben. Maar dan zegt Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft u dat? Jezus zegt, bij mij is eeuwig leven. Als je mij aanneemt, als je mij gelooft, als je mij aanneemt als je Heer, ontvang je niet alleen een kwaliteit van leven voor het hier en nu, maar je ontvangt eeuwig leven bij God. En hoe je dat kunt doen, kijk op onze website... naar het artikel Grijp het eeuwig leven. Stapsgewijs kun je die volgen. En zo vrede maken met God. Maar je moet het wel met je hart doen. Niet alleen met je mond, maar ook met je hart. God wil je dat leven geven. Wel, de dief is gekomen om te stelen, te slachten en te verdelgen. En we zien het om ons heen. Hij is een leugenaar, zegt Jezus. Hij is de vader van de leugen. Hij heeft de leugen verwekt. Hij is gekomen om te stelen, om te slachten en te verdelgen. En we zien het om ons heen. Geef niet God de schuld voor wat wij toelaten als we ons laten bedriegen door de draak en zijn demonen, zijn boze onreine geesten. Geef niet God de schuld. Je beschuldigt de verkeerde. Geef je eigen opstandige hart de schuld, je onverschillige hart die niets met God te maken wil hebben. Geef je egocentrisch, arglistig hart de schuld, dat je het openstelt voor je vlees en je ambitie, waardoor de vijand jou kan manipuleren. Maar Jezus is gekomen, omdat wij hebben leven en overvloed. En ik wens in ieder die kijkt en hoort, dat leven toe. God zegen je.